Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Het begint langzamerhand een beetje als een thuiswedstrijd te voelen. Ik heb begrepen dat jullie in een soort... wat leuk, die lampjes. Grappig. Ja, oh, goed. Jullie zitten of gaan in een soort trits terechtkomen van prediking, huiskring en dan nog een keer prediking. En dat het thema wat daar een beetje in naar voren, of een beetje wat daarin naar voren komt, heeft te maken met de geestelijke strijd, occultisme, de gevaren daarvan en dat soort dingen. En ik mag vandaag een soort aftrap doen. En ik wil graag met u vanmorgen, met jullie, met jou, met u, wat nadenken over wat achtergronden als het gaat inderdaad over geestelijke strijd. En wat dat te betekenen heeft. En misschien wel ook waar het vandaan komt of wat oorzaken kunnen zijn of wat bronnen kunnen zijn. Maar ook hoe wij onszelf daarin op kunnen stellen. En daar zou ik vandaag graag mee willen beginnen. Ik weet nog goed, ik begon in 1992 bij De Hoop in Dordrecht. En toen was ik nog wat jonger en toen kwam ik in aanraking met heel veel cliënten. Gasten heten ze bij ons. En een gevleugelde uitspraak was altijd, ik heb strijd. Als je dan vroeg aan iemand, hoe is het? Ik heb strijd. En dan werd er vooral aan dat strijdgezicht ook bijgetrokken. Zo van, ik heb strijd. En dat woord strijd, dat stond dan voor moeite of pijn of verdriet. Of voor vechten tegen terugval. Toen was het alleen nog maar een verslavingskliniek. Dus heel veel van de mensen die bij ons opgenomen waren, die waren ook bezig om niet meer terug te vallen. U kunt zich voorstellen, er was van alles en nog wat aan de hand in die levens. En als je dan vroeg, hoe is het? Hoe gaat het? Ik heb strijd. En het was maar heel weinig dat mensen zeiden, nou, het gaat goed, ik volg Jezus. Het is lekker. Ik ga de goede kant op. Ik ben blij. Het zonnetje schijnt. Ik ben nu 5 weken clean, of misschien een weekje clean, of misschien was het wel de eerste dag zonder een keer te gebruiken. En heel weinig hoorde je daar de vreugde over. En het leek wel alsof een soort van, gewoonte, een soort van deken, of een soort van, ik weet niet hoe. Dat was ook wel goed om dat te zeggen, ik heb strijd. Dan was je in ieder geval serieus bezig. Ja. Dat strijd, geestelijke strijd, je hoort het vaak. Ik heb strijd, roepen we dan. Of er is een strijd gaande. Het is een oorlog in de hemelse gewesten. Of waarschuwend, hè, let maar op, pas op, nu kun je strijd verwachten. En allemaal zijn dat ook uitspraken die natuurlijk waar kunnen zijn, hè? Begrijp me goed. En die kunnen ook tegen ons gezegd worden. En soms ervaar je het ook inderdaad zo. En soms kun je dat ook zo meemaken. Maar ik merk ook, voor sommige mensen is het ook heel erg interessant om dat te roepen. Ja, ik heb strijd. Ineens heb je de aandacht. Ineens gaat het ergens over. En dan ik merk ook, dan gaan de specialisten gaan opstaan. En die trekken dan hun strijdgezicht, maar dan van de andere kant. Ja, dat is ook zo. Dat kan. En dan wordt er een soort van, een soort van geheimzinnigheid komt daar bijna omheen. Een soort van ingewijd gezicht wordt er dan getrokken. Ik weet hoe het zit. En de specialist staat op. En er wordt een soort van exclusiviteit gecreëerd. En het krijgt iets ongrijpbaars. En dat zou ik graag willen ontnuchteren. Zeker, er is strijd. Er is sprake van strijd. Maar, en daar gaan we ook zo meteen over nadenken. Maar het is niet de hoofdboodschap van de Bijbel. Dat zou ik even heel nuchter willen zeggen vanmorgen. De boodschap van de Bijbel is dat God zegt, ik hou van jou. We hebben er ook over gezongen. Ik hou van u. Ik hou van jullie. En ik hou van jullie. Waarom? Omdat ik van jullie hou. Kom maar ja maar. Nee, er is geen ja maar. God houdt van ons. En zeker, er is het een en ander misgegaan, waardoor er ook strijd is gekomen. Absoluut waar. Maar het is niet het hoofdverhaal van de Bijbel. Het hoofdverhaal van de Bijbel is, God houdt van ons en hij wil niet dat wij verloren gaan. En hij heeft zijn zoon gegeven, opdat wij zouden leven bij hem. Van nu aan tot in eeuwigheid. En in dat hele proces is het zeker mogelijk dat er strijd is. Maar ik wil wel graag even de prioriteit neerleggen. Als het gaat om strijd, zeker belangrijk, maar het gaat vooral om de boodschap van genade en liefde. En juist in het verhaal van strijd is dat een krachtig antwoord. Als u goed oplet hoe Jezus omgaat met, geestelijke strijd, is het antwoord altijd liefde. En nooit verwijt. En nooit een of ander opgeheven wettisch vingertje, wat aanwijst wat er allemaal misgaat, wat er allemaal fout gaat, wat je allemaal kan verkeerd doen, wat je allemaal, zeker, dat is allemaal mogelijk. Maar hij start altijd vanuit de liefde. En als je na gaat denken over geestelijke strijd, over occultisme en gevaren van occultisme, laat dan alsjeblieft de boodschap zijn dat je van de mensen houdt. En daarom met hen over dat thema spreekt. En zo gaat Jezus daar ook mee om. En die hele exclusiviteit rondom dat thema, daar zou ik bijna tegenop willen staan en willen zeggen van ja jongens, het is een deel van het evangelie. En meer ook niet. En wel heel erg belangrijk. Dus, natuurlijk is er strijd. Zeker, er is weerstand. De duivel is niet blij. Maar, nogmaals, Jezus is opgestaan uit de dood en hij leeft. Dus we hebben te maken met een overwinning. Jezus is opgestaan uit de dood en hij leeft. Nou. Jongen. Nee, maar dat is het, hè. Jezus is opgestaan en hij leeft. En vanuit die positie, vanuit die plek in hem, kunnen we de duisternis gewoon in de ogen kijken. En dat is nogal wat, hè. Kijk, stel je voor, want hoe werkt dat dan met die geestelijke strijd? En ik ga daar nog wel wat meer over zeggen, maar het is net alsof je als mens in een soort van hoekje wordt weggedrukt. Stel je voor, dit is een hoekje. En daar sta je dan. Misschien ben je wel kind van God. Dus de duivel, Satan, is je allang kwijt. Want je bent het eigendom van Jezus. Je bent het eigendom van God de Vader. Waar kan geestelijke strijd nou uit bestaan? Dat kan bestaan uit het feit dat hij probeert ervoor te zorgen dat je niet uit je hoekje komt. Want op het moment dat u uit je hoekje komt en je gaat bewegen en je gaat naar rechts en je gaat naar links en je gaat spreken, dan breng je als het ware de boodschap met je mee en die komt in beweging. En dat is niet wat de boze wil. En dan ontstaat ook heel vaak geestelijke strijd. Satan wil niet dat wij uit onze hoekjes komen. Hij wil dat we daar blijven. En dat we stil zijn en dat we zwijgen en dat we maar vooral rustig zijn. Maar denk erom, daar zit vaak onze strijd. De bewegingsvrijheid die moet beperkt worden en daar zijn allerlei maniertjes voor. Dat is natuurlijk zijn beroep, daar heeft hij zijn vak van gemaakt. Dat weet hij ook echt wel hoe hij dat moet doen. Maar denk erom, vooral voor u als christen, u bent het eigendom van God de Vader. En daar kan hij niets aan doen. Helemaal niets. Hij kan alleen maar proberen met wat hindernissen, om te proberen dat u, ik blijf maar gewoon staan waar ik sta. Maar de plek is veilig gesteld, we hebben er ook van gezongen vanmorgen. U, de koning, wil ik prijzen. De koning heeft uw plek veilig gesteld. En dat is bij hem. En daar bent u. En dan kun je strijd tegenkomen. En natuurlijk is het ook zo als niet-christen. Maar goed, het gekke is, dan lijkt het wel alsof we er veel minder last van hebben. Want ja, dan leven we gewoon. En we kennen God nog niet, we kennen de Heer Jezus nog niet. Ja, dan is het voor de boze ook niet zo interessant om ons dwars te zitten. Ja, dan hoeft hij niks meer te doen, hè? Maar goed, dat even als inleiding. En die passiviteit, dat is natuurlijk, kijk, op het moment dat ik zeg, nou weet je wat, ik hou me stil, ik blijf maar rustig zitten en ik doe maar verder niks, dan is dat, ik denk dat je daar ook al terechtkomt bij een heel belangrijke tekst. En als je het dan hebt over, ja, hoe stellen wij ons dan op? Die voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Dat is een deeltje van de geestelijke wapenrusting. De bereidvaardigheid. Dus dat is in beweging komen. Iets doen. Actief zijn. En waarmee dan? Met het evangelie van de vrede. En daarmee in beweging komen. En dan heb je dus al een belangrijk gevolg te pakken van geestelijke strijd. Van wat uiteindelijk er als, ja, uit kan komen, dat is passiviteit. We doen maar niks. Ik hou me maar rustig. Doe maar normaal. Dan doe ik al gek genoeg. Dank u wel, Heer. U heeft mij gekocht. Ik ben gered. Ik hoor bij u. En daar ga ik lekker in zitten. Dan zijn we passief. En dat is eigenlijk misschien wel een deeltje ook van geestelijke strijd. Tot slot nog eventjes Jacobus. Die is ook vrij nuchter, hè, als het gaat over dit soort dingen. Jacobus, wat zegt hij? In Jacobus hoofdstuk 4, vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Nou, dan gaat het komen, hè? Dan komt het antwoord. Jacobus vraagt het gewoon. Waar komt die strijd nou vandaan? Wat is dat? Wat is de oorzaak van een strijd? En wat zegt hij? Is het niet hieruit? En dan denk je, oh, nou gaat het komen. Uit uw hartstochten. Dat die in uw leden zich ten strijde toerusten. Gij begeert, doch gij hebt niet, et cetera, et cetera. Oh, het ligt aan mezelf. Het zijn mijn hartstochten. Strijd. En ik begeer dingen. En ik heb ze niet. Ik ben moorddadig en naijverig. Waar komt het uit voort? Het komt uit mezelf voort. Het zijn mijn eigen hartstochten. Nou, dit even als een soort van inleiding. Strijd, geestelijke strijd. Zeker, het is een deel van de boodschap van het woord, van de Bijbel. En het is zeker een belangrijk aandachtspunt. Maar stop het in het grote verhaal van redding. En vanuit die plek kun je ook dit aangaan. Satan bestaat, zeker. De duivel is echt. Het is niet een of ander middeleeuws fenomeen of zo. Maar we moeten hem ook niet groter maken en belangrijker maken dan hij is. Hij is, en ik merk wel eens dat mensen dat bijna gelijk schakelen. Maar hij is van een totaal andere orde als God. De duivel, Satan, is van een totaal andere orde dan God. Het enige wat niet geschapen is, is God. De rest is allemaal geschapen. Ja, misschien moet ik dat even uitleggen. Satan, de duivel, is ook niet vanuit zichzelf ontstaan. Of was er en is er. Nee, de enige die dat is God. Hij was er, hij is er en zal er altijd zijn. Hoe zit dat dan? Dat snap ik niet, maar het is zo. Satan, Lucifer, was er, is door God geschapen, is door God gemaakt. Hij was een engel, hij heeft verkeerde keuzes gemaakt. Daar gaan we nu niet allemaal op in. Maar vergeet dat nooit. Hij is in die zin van een totaal andere orde als God. Hier heb je God en daar ergens is Satan. En wat doen wij vaak? Wij trekken het bij elkaar. Zo praten we er ook over, hè? Alsof het een soort van strijd is tussen twee gelijkwaardige tegenstanders. No way. Echt niet. Hij had een vrije wil. Hij maakte een verkeerde keus en stond op tegen God. Even plat gezegd, hij wilde gewoon de baas zijn. Nou, en dan vervolgens weten we wat er is gebeurd. Hij ontmoet de mens in de hof en dan begint alle ellende. En daar plukken we nog steeds de wrange vruchten van. Om het zo maar eens even te zeggen. En het begon ook met het plukken van een vrucht. Ja. Nou, even naar het Nieuwe Testament. Jezus zegt wat boeiende dingen over geestelijke strijd. Nou, als we bij iemand moeten zijn, dan is het denk ik wel bij hem. Hij zegt op een gegeven moment tegen Petrus, en dat staat in Lucas. Ik ga een aantal teksten lezen. Hij zegt tegen Lucas, Simon, Simon. Dit is een moment, dan zitten ze aan het laatste avondmaal. En ze zijn met elkaar in gesprek. En nou, we hebben dat net nog herdacht, hè, met de paasdagen daarvoor, Goede Vrijdag. En dan is daar dat gesprek bij dat laatste avondmaal. En dan zegt Jezus tegen Petrus, Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd u lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Of aan een andere vertaling, de Heer Jezus zei, Simon, Simon, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister Simon, als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, moet je je broeders moed inspreken. Prachtig, hè? Jezus zegt vervolgens, niet in Lucas, maar in Johannes, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dit is Johannes hoofdstuk 10, vers 9. En dan vers 10. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Andere vertaling. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. In dit verband ook Johannes, hoofdstuk 8, vers 43. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft gij niet. Ik pak deze tekst er even bij Johannes 10, omdat hier ook over wordt gesproken dat hij een mensenmoordenaar is van het begin. En dat even in verband met de dief die niet komt dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Dus, wat is een kenmerk van geestelijke strijd? Wat doet die boze eigenlijk? Hij sift ons als de tarwe, zegt Jezus. En je zou kunnen zeggen, hij zeeft het graan in een zeef. Graan, dat moest gezeefd worden. Het kaf van de koren scheiden en zo. Hè? We hebben er ook allemaal uitspraken van. Gezegswijzes. En dat moest uit elkaar gezeefd worden. Het kaf moest van de koren gescheiden worden. En wat er eigenlijk wordt gezegd is, dat dat gedaan wordt, dat siften, het doel van de boze was dat wij ons geloof zouden verliezen en dat vooral uit dat hele, dat er uitgesift wordt, uitgezeefd wordt, het begrip schuld. En dat is een apart gegeven. Als er iets is wat de boze graag wil, dan is dat wij ons weer schuldig voelen. En leven vanuit schuld. Want wij zijn vrijgesproken door het offer van Christus. En dat is iets wat ten alle tijde bestreden moet worden. Dus wat gebeurt er? Hij gaat op een manier met ons om dat we uiteindelijk denken, ja, zie je wel, ik ben toch schuldig. Hij wordt niet voor niks de aanklager genoemd. Degene die voortdurend zegt, je doet het fout. Het is niks, het wordt niks en het zal nooit wat worden. Je bent schuldig. Techniek, tactiek van de boze. Het siften, het druk leggen waardoor er geschud wordt, waardoor je leven geschud wordt en als het ware de schuld naar boven komt drijven. Zo was het hier bedoeld. Slachten, stelen, verdelgen, moorden en liegen. Een vervolgende eigenschap die de Heer Jezus hier aanhaalt, wat het doel eigenlijk is van de boze. Hij wil ons roven, hij wil ons stelen en hij wil ons uiteindelijk doodmaken. Dat is hoe hij staat ten opzichte van de mens. Petrus zegt er natuurlijk ook iets heel boeiends over. Petrus zegt, word nuchter en waakzaam. Dat staat in 1 Petrus 5 vers 8. Uw tegenpartij. Hé, tegenpartij. Het is dus onze tegenpartij. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Een andere vertaling zegt, wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, hier wordt hij dus geschakeld aan ons als vijand. Hij is onze vijand. En dat is een andere orde, als dat je zegt van oké, dit is dus een strijd tussen twee gelijkwaardige posities, tussen God en Satan. Nee, dat is het niet. Daar hebben we het net al over gehad. Maar hier wordt wel gezegd dat hij zijn vijandschap, dat hij op ons gericht is. Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Hé, dat hebben we net ook gelezen. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof. Daar komt dat geloof naar voren. Vergeet niet dat je broeders en zusters over de hele wereld dezelfde problemen meemaken als jij. Dat is weer zo heerlijk ontnuchterend. Het is gewoon een deel van ons leven. Er is strijd. Zeker, er is strijd. Ja. En hier bij Petrus komt natuurlijk heel sterk naar voren dat hij op zoek is. Er is wel degelijk dus een vijand die op zoek is naar prooi om die te verslinden. En we hebben gezien dat hij druk probeert uit te oefenen, opdat we Jezus zouden verloochenen, dat we het geloof verliezen. Maar we mogen ook uitgenodigd zijn om weerstand te bieden. Verzet je tegen hem, zegt deze nieuwe vertaling. En de oude vertaling zegt, wederstaat hem vast in het geloof. Nou, en dan even tot slot nog 2 Korinthe 11 vers 14. Dat is het bekende gedeelte dat Satan zichzelf vertoont als een engel des lichts. Dus in die hele strategie van hem zit heel veel bedrog en leugen. En het ziet er mooi uit, het ziet er geweldig uit, het ziet er aanlokkelijk uit, het ziet er gelikt uit, het ziet er snel uit, het ziet er fantastisch uit. Maar het is allemaal logs, list en bedrog en het is een leugen. En uiteindelijk heeft het één doel, afleiden van ons geloof, ons in de verdrukking brengen en ten tweede ons laten sterven. Nou, even in een notendop zijn strategie. En er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar daar hebben we gewoon de tijd niet voor vanmorgen. Maar dit is wel wat er gebeurt. Dus aan de ene kant hebben we een hoopvolle boodschap die alles zegt over wie God is, dat hij van ons houdt en dat hij de weg heeft geopend naar de troon en dat we vrije toegang hebben tot de troon van genade door het offer van Jezus. En aan de andere kant hebben wij dus een vijand die dat van alle ten alle tijden probeert te verstoren. En dat wij onze vrijmoedigheid daarin zullen kwijtraken. Zeker, er is dus wel degelijk sprake van strijd. Een engel van het licht komt met zijn bedrog, zijn leugen en verleiding. Ach, het valt me al mee. Kijk, de grootste overwinning die hij ooit behaald heeft is de uitspraak, ja, de duivel, dat is van de middeleeuwen. Hij bestaat niet meer. Van de week vertelde iemand mij, die had een gesprek gehad met een aantal collega's in een christelijk werk. En er was een van de collega's die had zich afgevraagd, ja, maar bestaat die eigenlijk nog wel? Is dat niet iets van vroeger? Ja, serieus mens, hè? Gewoon goed nadenkend, weldenkend mens. Fijne christen. Enthousiast. Maar dit gedeelte had hij op een of andere manier. Ja. Ah nee, dat was van vroeger. Dus we zijn ook soms heel selectief, hè? Hoe we de waarheid uit Gods woord gaan toepassen. En ik denk dat dit een van de, ja, van de best geslaagde trucs is van de boze om de mens te laten denken van, nou ja, dat is van vroeger. Dat is van primitieve volken, zeggen wij dan, hè? Vooral hier in het Westen. Wij die de verlichting hebben gekend, wij die weten hoe het allemaal zit, met onze wetenschappelijke denkwijze, wij kunnen uitberedeneren dat Satan niet bestaat. Punt. Waarom God dan wel bestaat? Ja. Staat in dezelfde Bijbel, maar dat laten we dan staan. Maar deze ingewikkelde dingen, die we niet kunnen vatten, die we ergens ook een beetje eng vinden, hè? We kunnen dat niet. We kunnen dat niet zo goed plaatsen. Nou, dat zal wel van vroeger zijn. Dat is er niet meer. Nou, beste mensen, hij vertoont zich misschien op een andere manier hier in het Westen, maar hij is er wel degelijk. hoeven we niet bang voor te zijn. Wij zijn geborgen in het offer van Christus. Tante Corrie ten Boom deed dat vroeger altijd heel mooi, hè? Heb je wel eens gehoord van Corrie ten Boom? Ja, hè? Die zei dan, dit ben ik. Dit ben ik in Christus. En in Christus ben ik geborgen in de Vader. En daar kan de boze nooit bij. Nou, prachtig, hè? Dat is onze plek, hè? In al dit gebeuren. Dit ben ik, zei ze dan. Dit ben ik in Jezus. En in Jezus ben ik geborgen in de Vader. Daar kan niks bij. Dus als we eens praten over deze dingen, als u de komende dagen of komende weken hiermee bezig bent, denk hier dan aan, alsjeblieft. Dit is je plek. Toch? Dit ben ik, geborgen in Jezus en door Jezus, door Christus, in de Vader. Daar kan de boze niet bij. Tenzij ik de deur openzet. Oh. Ja, dat kan dan weer wel. En dat is natuurlijk waar de boze denkt van, hé, hoe kan ik daar nou een pootje tussen de deur krijgen? En dat heeft alles te maken met hoe gaan wij om met dingen die op ons afkomen. En ik heb begrepen dat jullie daar ook nader op ingaan en daarin ook dingen zullen bespreken. Maar wat heel krachtig is, wat heel nadrukkelijk is, is dat we zijn geborgen in Christus. En dat is belangrijk. Maar we kunnen zelf door keuzes die we maken, door verkeerde keuzes die we maken, ook een beetje onder die, ja, hoe zou ik dat willen zeggen, onder die geborgenheid uitkruipen. En dat we onze eigen weg weer gaan en dat we ineens soms dan ontdekken van, hé, ik heb last ergens van. Ik heb strijd. Ja. Het gebeurt dus. Er is sprake van strijd. Maar hoe dan? We hebben het al gezien. Het gaat om leugen, heel vaak. Het gaat om schuldig verklaren, aanklagen. We hebben gezien passiviteit. We hebben het gehad over ongeloof. We geloven het niet meer door de druk van het bestaan. Verloring. Er is voor mij geen redding. Er is een onheil. En er is geen kennis van het woord van God. Dit rijtje kan u zo op Efeze 6 vers 10 leggen. Geestelijke wapenrusting. Gaan we vandaag verder niet op in. Maar als je de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 vers 10 tot 20 andersom leest. Ja, hoe bedoel ik dat? Als je die goed leest, dan snap je de strategie van de boze. Waarom hebben we waarheid nodig? Hij komt met leugen. Waarom hebben we gerechtigheid nodig? Hij klaagt ons aan dat we onrechtvaardig zijn. Waarom hebben we heil nodig? Hij zegt je bent verloren. Waarom heb ik geloof nodig? Hij komt met pijlen van ongeloof. Waarom heb ik die schoeien nodig van bereidvaardigheid? Hij wil dat we in de hoek blijven staan. Waarom heb ik dat zwaard nodig? Hij wil niet dat ik weet wat er in het woord staat. Vooral over hem. Want het is een verloren vijand. En dat staat heel nadrukkelijk in de Bijbel. Christus heeft hem vertrapt. Dat is zijn positie. En waar lezen we dat? In de Bijbel. Ja, dus dat kun je wegdoen, maar dan zet je dus ergens, loop je uit je geestelijke wapenrusting vandaan, zou ik bijna willen zeggen, alsof dat zou kunnen. Maar dan blijft hij daar staan en jij loopt door. En dan krijg je een klap op je hersens. Ja, dan is je helm daar en jouw hoofd is daar, dus je hebt niks aan die helm. En daar is hij heel goed in, hè? Juist dat soort dingetjes. Dus Efeze 6 is leuk om te bestuderen, maar dan ook eens andersom. Met de vraag, waarom heb ik dit nou nodig? Direct zie je wat dan de strategie is van je tegenstander. Onze vijand. Nou, gaan we nu niet op in. En bidden, hè? Tot slot zegt Paulus dan, en bid daarbij met aanhouden bidden en smeken in de geest. Dus niet bidden is een kwetsbare positie. Wat heel erg helpt in weerstand bieden, in strijd, vaardig zijn, is bidden. En dat is praten met God. Bidden is praten met God en dat kun je overal doen. Dat kun je op je fiets doen, dat kun je op je werk doen, dat kun je thuis doen. Dat kun je, wat je ook doet, je kan altijd praten met God. En dat is ook iets wat de boze natuurlijk perfect heeft weggedrukt. Want bidden, dat doe je op zondag van 10 tot 11. En dat bedoel ik niet spottend, maar daar is het wel terechtgekomen bij sommige mensen. En de rest van de week start ik me in het leven en op zondag praat ik met de Heer. Nou ja, vanaf het moment dat u opstaat en u loopt de dag in, kunt u al praten met God? Goedemorgen, Heer, hier ben ik.
Hè?
Ja, dat mag. Hij is onze vader, hè, zegt Jezus. Nou ja, hoe praat je met een vader? Tenminste, als dat allemaal in harmonie wat gaat. Ja, je kunt gewoon in gesprek zijn met je vader. Dus wij mogen ook in gesprek zijn met God. En op het moment dat we in gesprek zijn met God, wordt het heel lastig voor de boze om daartussen te komen. Want dat kan gewoon niet, namelijk. Dus als er niks is in die tijd, de tijd die u heeft, als er nooit een gesprek is met uw hemelse vader, ja, alleen op zondag omdat het dan moet, dat is een kwetsbare plek. En dat is, ik bedoel dat niet als een oordeel of een aanklacht, maar dat is een kwetsbare plek. Het maakt ons krachtig als wij in gesprek zijn met onze hemelse vader, voortdurend. En vertel hem ook gewoon wat je leuk vindt. Dat is ook zoiets, hè? Ik zit nu op de fiets en ik geniet van het mooie weer. Dank u wel, Heer. Dat is een gesprek. Dat is bidden. En daar kan de boze niet tussen, hoor. Nooit niet. En als het regent, dan mag je ook zeggen, Heer, waarom moest dat nou? Dat vind ik vervelend. Ja, niet om hem uit te schelden of zo, maar dan deel je je hart. Heer, ik hou niet van regen. Maar ja, ik snap het, de boeren zullen wel blij zijn. Maar ik word nu nat. Ja, precies. Ja, kan het niet 's nachts, Heer? En ik bedoel dat met alle respect, hè, maar die connectie met de Vader zit hem in het praten met Hem. En het mag, want Jezus heeft die weg geopend. U heeft Jezus gezocht en u bent gevonden. Dat is een mooie, hè? U heeft niet gevonden, u bent gevonden. U heeft Jezus gezocht en u bent gevonden. Dat is zo dichtbij. Er kan niks tussen. Ja, goed. Sorry. Ja. Och, hoe laat is het? Ja. Ja, de Bijbel waarschuwt voor een heleboel dingen. En dan, dat kun je eigenlijk samenvatten in vier grote gebieden. Spiritisme, waarzeggerij, toverij en afgoderij. Spiritisme, dat heeft te maken met het spreken, het praten met overleden mensen, de geesten van doden. Waarzeggerij, dat heeft te maken met dingen kunnen zien in de toekomst of in de tijd, in de ruimte. Toverij, dat heeft te maken met magie, bezweringen. En afgoderij, nou ja, dat is dingen belangrijker maken dan God, laat ik het even zo samenvatten. En dit zijn de vier dingen, dat zijn de vier hoofdgebieden. Dat kom je vooral in het Oude Testament tegen, maar Jezus spreekt het ook aan. De vier hoofdgebieden waarvan God zegt, bemoei je er niet mee. Punt. Daar zit geen speld tussen. God zegt hiervan, bemoei je daar niet mee. Ja, maar ik ga nooit naar een waarzegger. Nee, oké. Nou, dat kan. Maar waarzeggers komen ook voor op tv. Waarzeggers komen ook voor in, weet ik veel wat. Kom je overal tegen. Dus dat roept een vraag op. Oké, hoe ga ik er dan mee om? Spiritisme? Het raadplegen van geesten en doden? Ja, nee, dat doe ik zeker niet. Nee, ben je gek, zeg. Nee, oké, dat zou kunnen. Maar goed, waar kijken we naar? Nogmaals, op tv. Wat voor spelletjes doen we? Je kunt van alles en nog wat tegenwoordig meemaken. Ook op het internet en intranet. Er is allemaal ruimte juist voor deze dingen. Afgoderij, toverij, waarzeggerij en spiritisme. Het staat er vol van. En God zegt ervan, bemoei je er niet mee. En dat is op een of andere manier, ja, daar worden we wat makkelijk in, hè? We schuiven mee. Ik weet niet of u dat gemerkt heeft. Maar hoe vaker we het horen, hoe vaker we het zien, hoe vaker we het meemaken, hoe normaler het wordt in onze omgeving, hoe normaler het ook wordt voor onszelf. En we doen water bij de wijn. Ik weet nog goed, toen ik tot bekering kwam, ik had een stapeltje LP's, dat zijn van die zwarte dingen, van die grote ronde platen, En in het midden zit een gaatje. Ja? Even voor de jeugd. En dan had je een pick-up en dan kon je dat ding dan opleggen. En dan draaide die heel hard rond. En dan kon je dan zelfs... Het toerental, dat kon je veranderen. Nou ja, goed. Maar daar staat dus muziek. Dat waren de oude muziekdragers. Nou, ik had een hele berg van die dingen. En toen ik tot bekering kwam... Nou, alles moest weg. Dat weet je nog wel, denk ik. Ik had er geen één meer. Want het was allemaal fout. Het was allemaal van de boze. Au. Goed, niet alles denk ik. Maar ik ben blij dat ik toen radicaal alles de deur uitgedonderd heb. Om het even zo te zeggen. Want het ging over Black Sabbath. Het ging over Santana. Het ging over AC/DC. Het ging over Highway to Hell. Nou, noem ze allemaal maar op. Prachtige muziek. Kwalitatief soms zeer goed. Let op, hè. Sterke muziek. Maar rechtstreeks uit de hel. Dus dat moest weg. Nou, dan ben je 30 jaar verder inmiddels. En dan denk je, dan ga je relativeren, hè. Dan ben je, was toch wel kwalitatief erg goed. Ja, dat was het zeker. Dan ga je door op de kwaliteit, hè. Het was wel goede muziek. De Eagles klinken wel goed. Zo, de Eagles, man. Als ik de Eagles, ik heb er nog last van. Als ik in een, nou ja, goed. Maar ik pikste er gelijk uit. Direct. En mijn haartjes staan overeind. Nu ook, ja, dankjewel. Ik ben gisteren naar de kapper geweest. En volgens sommige mensen is het te kort. Wat vindt u ervan? Keurig, hè? Ja, mooi. Zie je wel? Maar sommige muziek was hartstikke fout. En ik moest het wegdoen. Want het bracht me rechtstreeks in contact met de boze. Nou. En nu heb je allerlei andere dingen. En daar ga ik nu allemaal niet op in. Maar we hebben internet, we hebben tv, we hebben Netflix. We hebben weet ik voor wat de wereld aan mogelijkheden. En al die rotzooi, die vier gebieden die ik net opnoemde, komen rechtstreeks op ons af. Waarvan God zegt, doe het niet. En hij waarschuwt daar. En waarom waarschuwt hij daar? Omdat hij weet, als we ons daarin begeven, we steeds verder bij hem vandaan drijven. En dat wil hij niet. Want hij wil ons aan zijn hart drukken. Maar dit soort dingen gaan er tussenin staan. Nou, je kunt de wereld aan dingen wel benoemen. Daar ga ik nu vandaag verder allemaal niet op in. En wat is dan het antwoord? En ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje het is wat een naar antwoord, maar het heeft heel vaak te maken gewoon met gehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid, voorwaar, 1 Samuel zegt het, hè? 1 Samuel 15, voorwaar weerspannigheid, dus gewoon je eigen gang willen gaan en niet willen luisteren en ongehoorzaam zijn, hoe noemt Samuel dat? Zonde van de toverij. Hey. Ja, maar ik doe niks. Ik tover niet. Ik spreek geen bezweringen uit. Ik vervloek niet mensen. Nee, maar ik ben ongehoorzaam. Op een of andere manier is dat hetzelfde. Blijkbaar. En daarvan zegt God, doe dat dus niet. Het is zonde van toverij. En het is het dienen van afgoden. Omdat, waarom dan? Omdat gij het woord van de Heere verworpen hebt. Hij heeft u verworpen. En dat gaat dan naar... In dit geval de profeet, hè, die de koning aanspreekt. In een nieuwe vertaling, de basisbijbel, dat zegt het eigenlijk wel heel mooi. Dat vond ik wel leuk vertaald eigenlijk. Komt ook wat dichter bij onszelf. Luister goed. Luister goed. Ongehoorzaamheid is net zo erg als toverij. Eigenwijsheid is net zo erg als het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de Heer aan de kant heeft geschoven. Heeft de Heer u aan de kant geschoven? Dan ging dat om de koning, dat weet ik wel. Je moet het altijd in de context zien. Maar zo gaat God er dus mee om. Het is ernstig. Als wij ons met dit soort dingen inlaten, dan reageert hij daarop. Hij wil niet, als het ware, dat onze aandacht gedeeld wordt met een andere afgod. Ja. Gehoorzaamheid. En Jacobus, want ja, dan kun je natuurlijk zeggen dat is het Oude Testament. Nou, tot slot wil ik het Nieuwe Testament daar ook even over laten spreken. En ik denk dat jullie de komende weken nog wel dieper in zullen gaan naar meer concrete voorbeelden, hoe dat dan allemaal werkt. Maar Jacobus zegt ook iets heel, heel belangrijks als het gaat over het loskomen van deze dingen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 7. Wat zegt hij daar? Onderwerpt u dus aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Of anders gezegd, wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel, dan zal de duivel van je wegvluchten. Ga naar God toe, dan zal hij naar jou toekomen. Stop met het doen van slechte dingen, ongehoorzame mensen. Leef voortaan zoals God het wil, twijfelaars. Begrijp dan toch hoe erg jullie eraan toe zijn. Huil van spijt. Jullie vrolijkheid moet veranderen in verdriet. Jullie maken plezier, maar wees liever bedroefd. Dus met andere woorden, neem het ernstig. Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gehoorzamen. Dan zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat. Wauw. Hier zie je ook die ongelijkheid tussen God en de boze. God staat hier en Satan is daar ergens. Op het moment dat wij ons verbinden aan God de Vader, zijn wij met Hem in die positie. Ik hoop dat u dat snapt. Corrie ten Boom, in Christus ben ik geborgen in God de Vader. Dan ben ik bij Hem. Op dat moment sta ik daar en de Satan is daar. Dus logisch dat hij weg moet vluchten. Snapt u dat? Maar als ik op dat niveau ga knokken, verlies ik. Dat ga ik niet redden. Dan ga ik sterk zitten zijn. Dan moet ik mezelf oppompen. En nu ga ik het bevechten. Maar dat redden we niet, halen we niet, gaan we niet redden ook. Maar op het moment dat ik me verbind aan God de Vader en zeg ik onderwerp mij aan God, ik ben u gehoorzaam. Jezus, ik geef mijn leven aan u. We hebben erover gezongen. Dan staan we in die positie ten opzichte van de boze die daar is. Het is niet gelijkwaardig tussen hem en God. En als u dan bij God bent, dan bent u niet daar. Logisch dat hij dan moet vluchten. Toch? En dan wordt het gevecht ook niet groter dan dat het is. Dan is het gewoon een kruimeltje in de afgrond. En wij hebben onze positie in Christus. Het is niet mijn overwinning, het is zijn overwinning. Maar dan is het een kruimeltje. En dan is die plat. Maar niet omdat ik zo hard kan stampen. Maar het is de overwinning van de Heer. Maar daarom zegt Jacobus hier, onderwerp je dus aan die Heer. Want je bent dan van Hem en je zit met Hem in die geborgenheid. En dan is de Satan daar. En dan moet hij vluchten. En dan kun je dus weerstand bieden. Als ik op mezelf in mijn eigen kracht weerstand ga bieden, ga ik het niet redden. En dan krijg je dus dat stukje, dat tussenstukje, dat we ons realiseren waar we vandaan komen. En dan het prachtige stuk, vernedert u voor de Heere en Hij zal u verhogen. Dat is toch fantastisch? De andere vertaling zegt, Hij zal zorgen dat het weer goed met u gaat. Daar verlangen we toch zo naar. En dat is die onderworpen positie aan de Heere God. En dat klinkt naar en dat voelt ook naar, want dat is vernederend. Maar wat doet hij? Hij tilt u op. En dan krijg je dat prachtige beeld dat je geborgen bent in hem bij de Vader. En dat is een onaantastbare positie. Goed, tot zover. Ik wil het graag in gebed brengen. Heere, dank u wel dat u de overwinning hebt behaald. U zit aan de rechterhand van God de Vader. U bent opgestaan uit de dood en u leeft. En u pleit daar voor ons bij de Vader. U bidt en pleit voor ons. Heer, wij zijn als het ware met u opgeheven in de positie van de troon. Dat prachtige beeld, geborgen in Christus en vervolgens door Christus in de Vader. Heere, dat hebben we niet verdiend, dat hebben we niet bewerkt. Ja, misschien hebben we gezocht, maar u hebt ons gevonden. Dank u daarvoor, Heer, dat we bij u horen, dat we met u mogen praten. Heere, maar we kennen ook strijd in ons leven, zeker. We kennen soms ook moeites in ons leven. Er kunnen ook van allerlei dingen op ons afkomen. We hebben nog maar een heel klein dingetje besproken deze morgen. Maar strijd heeft zoveel bronnen, heeft zoveel oorzaken. Heer, er kan van alles op ons afkomen in ons leven. Maar door alles heen mogen we ons blijven beseffen, ik ben geborgen in Christus. En ik hoor bij God de Vader. Heer, en dank u wel dat u ons ook wil helpen om gehoorzaam te zijn. Heer, want soms zijn we ongehoorzaam. Soms weten we dat we dingen niet moeten doen en dan doen we ze toch. En we hebben daar allemaal zo onze redenen voor. Ja, maar het valt wel mee. Ach, nou zo erg is het toch niet. Het is maar één keertje. Ja, maar het is nog veel erger. Wat hij doet of zij doet, dat is erg. Maar wat ik doe, ach. Heer, en zo kunnen we wel doorgaan. Misschien zelfs wel op een vrome manier. Ja, maar ik ga daarna bidden. En ik vraag vergeving. Zeker, het is geweldig. We kunnen altijd bij u vergeving vragen. We kunnen het belijden. Heren, maar we kunnen er niet een loopje mee nemen. Vader, vergeef ons als we te gemakkelijk soms omgaan met deze dingen. Die gebieden die we ook genoemd hebben, waarvan u heel duidelijk zegt in uw woord, blijf daar verre van. Het is soms zo interessant, het is boeiend. Het geeft ook een vorm van aanzien, van macht. Heren, vergeef ons. Maak ons daar los van, Heer. Dank u, Vader, dat u ons lief hebt, dat uw hart naar ons uitgaat en dat u ernaar verlangt om ons aan uw hart te drukken. En ik bid ook zo, Heer, als de gemeente gaat nadenken over deze dingen de komende tijd en dat ze ook zich mogen realiseren. Ja, maar God houdt van ons. God heeft ons lief en hij heeft het goede met ons voor. En we mogen samen met hem optrekken. We mogen in gesprek met hem zijn. We mogen bij hem zijn. En vanuit die positie mogen we ook zorgvuldig nadenken over de dingen die hij ons zegt. En die hij van ons vraagt. En mogen we ook weten dat we geborgen zijn in u. En dat we weerstand kunnen bieden. En dat we stand kunnen houden. Niet vanuit eigen kracht, maar door het volbrachte werk van Jezus Christus. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Misschien zijn er mensen die op dit moment zeggen, ik ga niet een uitnodiging doen om naar voren te komen of zo, maar ik wil wel graag de mogelijkheid geven om te kunnen reageren op de boodschap. En dat kunt u gewoon op uw plaats doen, door uw hand even op te steken, door je hand even op te steken. Als je zegt van ja, ik ben aangesproken door dit woord, als het gaat over misschien wel dat geborgen zijn. Of misschien wel angst voor de boze. Of misschien wel ongehoorzaamheid. Of misschien wel, ja, zo reëel is het toch allemaal niet meer. Is het werkelijk zo? Misschien herken je jezelf erin. Of misschien herkent u zichzelf erin. We houden de ogen gesloten, zodat we ook in vrijheid eventueel de hand op kunnen steken. Maar als u misschien zegt van ja, ik ben aangesproken en ik wil tegen God zeggen dat ik er werk van wil maken in mijn leven, steek dan even de hand op. Misschien is er ook wel angst, hè? Dat kan. Misschien merk je wel van binnen dat dit thema je angst aanjaagt. En we hebben het laten zien vanmorgen, dat hoeft niet. We zijn geborgen, we zijn door Jezus bij God de Vader. Maar toch, het kan angstig zijn. Zijn er misschien ook mensen die bang zijn voor deze realiteit? Vader, dank u wel. U heeft de handen gezien van de mensen die hebben opgestoken. En er is iets geweest waardoor ze geraakt zijn en waardoor ze zeggen, ja, daar wil ik werk van maken. Dank u wel, Vader. Dank u dat u de mens lief heeft en dat u ook deze mensen lief heeft. En dat u met hen op wilt trekken en dat u ze vooruit wil brengen, Heer. Dank u wel daarvoor. Zoals we net ook gelezen hebben, Heer, u wilt ze verheffen. U wilt dat het goed met ze gaat. Dank u wel daarvoor, Heer. En zo vraag ik u zegen over deze mensen, op welk gebied het ook is, maar dat u dat proces zegent en dat uw vrijheid daarin zal zijn. In Jezus' naam. Amen.